Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 24, de versen 2 en 4. Wie klimt de berg des Heren op? En vers 4, verhoogt, o poorten, nu de boog. 24, 2 en 4. Gemeente, laten wij eerst het woord van de Heere openen en wij lezen met elkaar Handelingen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. Ik noem u Handelingen hoofdstuk 1. de versen 1 tot en met 14. Daar lezen wij Gods woord aldus. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden gij, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. 98 vers 4 naar de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen in deze dienst mediteren over zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. En vanavond willen we de eerste twee vragen en antwoorden bezien. Dat is vraag en antwoord 46 en 47 van zondag 18. En daar gaat het om de feit van de hemelvaart. Vraag en antwoord 46 en 47 van zondag 18. Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O heerlijke koning der koningen, drie-enige God, uw goedertierenheid rijk tot in de hemel en uw waarheid rijk tot aan de wolkenboog. Heere, wat zijt gij groot en goed. Ja, u bent ook goed voor ons. Dat wij elke dag zoveel voorrechten ontvangen, wanneer wij het over uw goedertierenheid hebben, dan moeten wij allemaal wel heel bescheiden zijn en diep verwonderd dat u nog zo goed bent voor mensen die nergens recht op hebben. En dat u goed bent voor ons, dat wij in uw huis mogen komen, dat wij onder de verkondiging van het evangelie mogen zijn en dat wij, dat elke zondag opnieuw hebben wij daar de gelegenheid toe gehad en elke dag mogen wij uw woord bij ons hebben. Zo zien wij toch uw grootheid, dat u zo goed voor ons bent, want uw woord leidt ons en wijst ons de weg tot het eeuwige leven. En zoveel zegeningen ontvangen we dagelijks uit uw hand. Dan is uw goedertierenheid groot tot in de hemelen. Dat wil zeggen dat uw goedertierenheid ook leidt en ook bij al uw volk en kinderen zal blijven. Door heel dit leven heen, ook door het ouder worden, ook bij het sterven. En dat zal voor uw kinderen een doorgang zijn tot in het eeuwige leven. En zo reikt uw goedertierenheid tot aan de hemelen. En Heere, uw waarheid reikt tot aan de bovenste wolken. Uw waarheid, dat is het hoogste wat er is. Want de bovenste wolken gaan nog hoger dan de hoogste bergen. Overal over deze aarde reikt uw waarheid. U, Heere Jezus, bent de waarheid. Uw woord is de waarheid. En dat woord van u staat boven alles uit. En heeft beslag op alles wat op deze aarde gebeurt. U bent ook bezig deze wereldgeschiedenis te leiden tot op de grote dag waarop u zult terugkomen. Want in deze dienst hopen wij na te denken over uw hemelvaart. Maar gelijk na uw hemelvaart hebben de hemelse engelen het verkondigd dat u gelijkerwijs zult terugkomen. En wij belijden u dat wij ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Dat u op gelijke wijze terug zult komen. Ja, uw woord zegt dat u komt terug niet alleen, maar met al de heilige engelen. En dat dan de bazuin zal slaan. En al uw kinderen, ze die in de hemel zijn, zullen ook met u komen. En dan zal het eindoordeel plaatsvinden. O, deze gedachten zijn zo hoog voor ons. Wanneer de hemel zoals wij die zien opgerold zullen worden en de sterren zullen vallen van de hemel en de aarde zal niet meer zijn, de bergen zullen wegwijken, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Dan verandert alles. Maar Heere, wij zullen u allemaal zien. We zullen er allemaal bij zijn wanneer u terugkomt. En dat is ook vrucht van uw hemelvaart. Geef dat wij nu dan in de tijd die u ons geeft, dat wij voor uw waarheid zullen buigen. En dat wij diep onder de indruk mogen komen van uw goedertierenheid. Dat u uw zoon hebt gegeven als een betaling voor de zonden van schuldige mensen. We verstaan het niet, we begrijpen het niet. U bent hoog en groot in liefde. Maar u bent ook groot in uw toorn, wanneer wij ons van u afkeren. O Heere, zo bidden wij u om indrukken van deze waarheden, ook in ons hart en ziel en leven. We vragen u een zegen over uw heilig woord. En of dat woord met kracht mag doorwerken, Heer, ook in onze harten, in het midden van de gemeente. Uw woord vertelt ons van hen die in grote nood waren. En ze riepen tot u vanuit de nood en u verloste hen. En uw woord spreekt ook zelfs over hen die dwaas en zot waren en van u zijn afgedwaald en dat zij in nood kwamen en toch tot u geroepen hebben en u hebt hen verlost. En uw woord spreekt er over hen die door hun zonden en overtredingen van u afgeweken waren, maar dat zij ook tot u riepen en u verloste hen. Dat is nu de waarheid van het evangelie. Dat u zoekt te behouden en te redden. Geef ook dat wij zullen roepen. Dat ook wij op u gericht mogen zijn. En geef dat wij uw nabijheid mogen ervaren in ons leven. Wilt u, Heer, uw volk en kinderen vertroosten en vermanen en verder leiden, dat zij zo uw nabijheid ervaren. Maar wilt u ook hen die nog een van verre staan, een vreemdeling zijn van u, die u niet dienen met hun hart, wilt u hen staande houden, wil hen treffen in hun hart en wil hen laten zien dat het verschrikkelijk is hoe ze leven en laten hun hart en ziel ingewonnen mogen worden voor u, om u lief te hebben en te dienen. Zegen zo de prediking van uw woord, ook van vanavond. Wees in ons midden, sterk uw dienaar. Help hem om te spreken, help ons allen om te luisteren. Wil ons leiden, ons bewaren voor afleidende gedachten. We bidden u voor heel de gemeente. We bidden u voor ons dorp. Ook wanneer er weer evangelisatiemogelijkheden zijn op ons dorp, ook door die folders, waar we vanmorgen ook bij bepaald konden worden, wilt u ook dat werk zegenen. Wanneer er bijbelcursussen gehouden worden, geef dat er ook interesse daarvoor zal zijn. Wilt u zelf mensen opwekken om te komen. En geef, Heere, dat door dit werk mensen ook bekendgemaakt mogen worden met uw waarheid, uw woord. Wij bidden u voor ons land en volk en bidden u om bekering. We bidden u om wijsheid voor ons, onze koning en zijn vrouw, onze koningin en voor onze regering. We bidden u om een opwekking in het midden van ons land en volk, dat dwaalleer ontmaskerd mag worden en dat uw waarheid duidelijk vertoond mag worden. Wil nog blazen met uw Heilige Geest in harten van velen en geven dat er nog wonderen van ontferming mogen zijn ook in ons midden en in ons land en volk door de kerken heen. We bidden u voor uw koninkrijk in deze wereld. Wees bij al uw dienaren die zich ook op deze dag preken en uw woord uitdragen. Wil hun werk bekronen met uw zegen. Zegen de evangelieverkondiging ook onder Israël. Wil de heidenen tot de belijdenis komen van u, Heere Jezus, als koning. Gedenk hen die vervolgd worden om uw naams wil. Ze zijn in groot gevaar. Wilt u hen rust geven? Wilt u hen verlossen? Wilt u moed geven om uw belijdenis niet op te geven? O, geef bijzonder kracht aan hen die lijden voor het evangelie. En wil hen uw nabijheid schenken. Heere, wij bidden u dat uw kerk zo uitgebreid en verdiept mag worden door heel de wereld heen. Wil ook nu zo bij ons zijn. Zegen hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon en hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid voor uw gaven en zullen wij nu zingen Psalm 47, de versen 1 en 3. 47, 1 en 3. Geliefde gemeente, waar denkt u aan wanneer wij het over de hemelvaart hebben? De hemelvaart van Christus, daar gaat het om. Jongens en meisjes, jullie weten wat er gebeurd is. Hoe de Heer Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg gegaan is, daar buiten Jeruzalem. En dat hij met hen sprak over zijn koninkrijk. En dat terwijl hij met hen sprak, opeens begon hij omhoog te stijgen. Hij ging hoger en hoger. En de discipelen staarden hem na. En ze keken zo lang mogelijk, totdat er een wolk voor hem langs ging. En toen was hij weg. En terwijl ze zo staarden, wat zullen ze gedacht hebben? Ze zullen, ik denk, onthutst zijn. Onthutst, dat is wat in verwarring. Misschien ontroerd. Ze wisten, de Heer Jezus had hen ook gezegd dat hij heen zou gaan naar zijn vader. En nou zien ze het gebeuren. Wat zal het wat voor hen geweest zijn? Ze hadden zo lang, hadden ze zich verheugd in zijn nabijheid. En steeds konden ze naar hem toe en steeds konden ze vragen aan hem stellen. En steeds was hij er om hen uit te leggen. En nu is hij weg. En toen heeft de Heer in zijn barmhartigheid onmiddellijk twee engelen gezonden. En opeens staan ze bij hen. En de discipelen wisten ook dat het engelen waren. Die engelen spreken hen aan. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En toen wisten de discipelen het zeker, hij is opgenomen in de hemel en wij kunnen de hemel niet zien. Wij zijn op de aarde, maar daar is hij nu. En ze wisten ook, hij komt weer terug. Hij komt terug, net zoals ze hem naar de hemel hebben zien varen, zo komt hij ook terug. Hij komt met de wolken des hemels. Hij komt. Opeens zal het teken van de Zoon des mensen gezien worden in de hemelen. En de bazuin zal luiden. De hemelse bazuin. En alle oog zal hem zien. Hij komt terug. Op aarde was de Heer Jezus in vernedering. Ook toen hij opvoer, had hij nog steeds een menselijk lichaam. Maar dat is veranderd. Hij heeft nu een verheerlijk lichaam. En zo komt hij ook terug. Niet met een vernederd lichaam, zoals u en ik hebben. Maar met een heerlijk hemels lichaam. Schitterend, stralend als de zon. De zon zal haar glans verduisteren. En de maan zal haar licht niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. Zo komt hij terug. Gelijkerwijs gij hem hebt zien heenvaren. En de discipelen, hoe hebben zij gereageerd? Misschien denk je, jongens en meisjes, ze zullen vast teruggegaan zijn met verdriet in hun hart. Misschien heb je al eens gehad dat een vriendje van je die ging verhuizen. Of die ging weg. Of vroeger de emigranten naar Canada, ze lieten vrienden achter. En er waren ook schoolkinderen bij, die gingen mee naar Canada. En hun kinderen moesten, hun vrienden moesten ze achterlaten. En hun ouders, familie, ze dachten ze zien elkaar nooit meer terug, maar ze gingen. Nou, ze gingen weg met verdriet. Het is zelfs gebeurd dat mensen nog op het laatste moment van het passagiersschip afsprongen. Dat is wel eens gebeurd, is mij verteld. Zo emotioneel was het. Nou, en nu gaat de Heer Jezus gaat omhoog. Ik stel me zo voor dat de discipelen toch heel emotioneel waren. Toen ze hem daar zo zagen gaan. Maar toen die engelen. En toen moesten ze weer terug naar Jeruzalem. En hoe gingen ze terug naar Jeruzalem? Verdrietig? Nee. Ze gingen terug met grote blijdschap. Ze waren zo vol vreugde. Ze hadden hemelse blijdschap in zich. Ze gingen terug met grote vreugde. Dat lezen we in Lucas 24, in vers 52. Ze keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel. En ze loofden en ze dankten God. Ze waren er vol van. Waarom? Omdat ze de hemelse vreugde ervaren hebben. Omdat ze wisten, de Heer Jezus is daar, maar hij komt terug. En zo had hij het ook gezegd. En hij had het ook gezegd in Matteüs, ziet, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Ze wisten, hij is toch bij ons. Niet lichamelijk, maar met zijn geest. En ze voelden al zijn geest werken in hun. Al moesten ze blijven wachten totdat de Heilige Geest met kracht zou komen op hen. Met Pinksteren, 10 dagen daarna. Maar dan wisten zij toen ook niet precies wanneer dat zou gebeuren. Maar toen ervaren ze al iets van de kracht van de Heilige Geest. Ze wisten waar de Heer Jezus nu was. Er was geen onduidelijkheid over. Ze wisten hij zou terugkomen. Zo is de Heer Jezus gegaan. Hij is naar de hemel gevaren. En het is een historisch feit. Het is geschiedenis. Het is gebeurd. Je kunt de tijd aanwijzen. Je kunt de plaats aanwijzen. Lucas, de historicus, was een arts, wat onderlegd. Die heeft het aangewezen, de plaats, de Olijfberg bij Jeruzalem. En wanneer? 40 dagen na Pasen. Historisch gebeurd in deze wereld. Historisch. En zo waren de discipelen bijzonder vertroost. Soms kan een mens het ook wel eens hebben. Misschien hebt u het ook wel eens gehad dat u zoveel van Gods liefde mocht proeven. Dat u hem loofde en aanbad en dankte. Dat hij naar u omzag. Dat u ook iets van die vreugde ervaar die de Heilige Geest leert. Zo was het met deze discipelen in een hele sterke mate. Maar ja, het menselijk verstand zegt, hoe kan dat nou? Hoe kan een mens zomaar opeens omhoog gaan? Er zijn heel wat mensen die geloven dat ook niet. Maar die geloven hun verstand. Hun verduisterd, verdonkerd verstand, wat de helft niet snapt van wat om hen heen gebeurt. Wie kan het begrijpen dat uit een klein korreltje, een klein zaad, een grote boom die daar groeit naast de kerk groeit. Ze begrijpen niets van het leven, van de eeuwigheid, van het menselijk lichaam enzovoort. Nee, maar ze gaan toch maar bij hun verstand. Ze geloven hun verstand, maar wij moeten het woord van God geloven. En dat is geen fabel. Dat is waarheid. Daarin heeft de schepper van hemel en aarde zijn wil bekendgemaakt. En die mannen die dat geschreven hebben, hebben niet maar geschreven wat ze zelf wilden. Ze werden gedreven door de Heilige Geest. En ze hebben dingen geschreven en het heeft hun leven gekost. Ze hebben hun leven ervoor over gehad. Ze hebben naar een mens gesproken, soms een heel moeilijk leven geleden. Maar ze deden het, want Gods woord was de waarheid. En daarom moeten we niet met ons verstand te raden gaan, maar bij het woord van God. En toch gaat het woord van God nooit tegen ons verstand in. Het zijn geen fabels. We moeten niet geloven dat Jona een walvis opslokte. Nee, we mogen geloven dat die walvis Jona opslokte. Dus toch gaat het niet tegen het verstand in. En dat de Heer Jezus omhoog steeg. Dus hij overkwam de zwaartekracht, ja. Hij ging naar de hemel. De schepper van hemel en aarde, die al de natuurwetten gemaakt heeft, die de hemel en de aarde geschapen heeft, dat is toch voor hem niets. Het is een feit in onze geschiedenis dat de Heer Jezus is opgevaren. Het is een heilsfeit, noem het ook wel. Wat is dat, jongens en meisjes, een heilsfeit? Dat is een feit, iets wat feitelijk gebeurd is, waarmee de Heere het heil, waarmee de Heere de zaligheid, verlossing bewerkt voor mensen. Zo is de geboorte van de Heere Jezus een heilsfeit. Het is een feit, het gebeurde, maar daarmee was de Heere Jezus, Heere God, bezig om verlossing te bewerken. En zo is de kruisiging ook een heilsfeit. Het is daar gebeurd. Daarna, net buiten Jeruzalem. Een feit. Maar het was ook een heilsfeit. En zo de opstanding, zo de hemelvaart. En zo de op Pinksteren, de uitgieting van Gods Heilige Geest. En hoe weten wij dat de hemelvaart waar is? Dat staat in de Bijbel. En dat moet genoeg zijn. Maar nou heeft de Heer in zijn barmhartigheid ons nog oog- en oorgetuigen gegeven. Hoe weet u dat Julius Caesar vermoord werd door zijn zoon Brutus en nog een paar mannen? Nou, die waren erbij, die hebben dat opgeschreven. Dat is op een of andere manier bewaard gebleven. En daarom geloven wij dus, dat weten we uit de geschiedenis, dat Julius Caesar is door enkele mensen daar in Rome die jaloers waren op zijn macht als keizer hebben hem gedood. Er waren oog- en oorgetuigen bij. Hoe weten wij dat de Heer Jezus is opgevaren in de hemel? Er waren oog- en oorgetuigen bij. Er waren 11 mannen die stonden daarbij. Die hebben het gezien. Die hebben ervan gesproken. En die zijn in alle richtingen uitgegaan, naar noord en zuid en oost en west. En die hebben er allemaal over verteld. En ze hebben allemaal hun leven ervoor over gehad. Liever ons laten doden, of aan stukken zagen, of verbranden, of onthoofden, of laten slepen door een stad heen, uiteindelijk doden. Dat hebben ze allemaal gedaan met die discipelen, op Johannes na. Liever gedood worden dan dit evangelie, deze waarheid, verloochenen. En ze zagen ook dat het kracht had. Overal werden mensen tot bekering gebracht. Ondanks verschrikkelijke aanvallen van de vorst der duisternis, vreselijke vervolgingen, vreselijke dwaalleer. In het Nieuwe Testament lees je daarvan al. Mensen die de Heer Jezus Christus wilden verduisteren. Hij is één onder zoveelen. Colossensenbrief. Nee, zegt de apostel Paulus. Christus is uniek. In hem alleen is de verlossing. Allemaal dwaalleer en vervolgingen. Ondanks dat allemaal groeide de kerk. En mensen werden gevuld met de liefde Gods. En ze waren ook bereid om in de arena in Rome te staan en verscheurd te worden. Door die beesten. Waarom? Omdat de liefde van God zo krachtig, zo sterk was. Dat gebeurt vandaag nog in Nigeria, in Noord-Korea. Altijd heeft de Heer in de geschiedenis een deel van zijn kerk gehad die voor hem leed. Altijd. Die zijn uitgekozen om voor hem te lijden en te sterven en zo de naam van God te verheerlijken. Voor duivelen, voor engelen, voor mensen. Wij hebben het ook gehad hier, in de 16e eeuw. Er is een poort in Gent, daar kunt u nog doorheen lopen. Er staan de namen opgetekend. Een vrouw die levend begraven is, om het geloof. Anderen verbrand, anderen met het zwaard gedood. Ik liep er langs met mijn vrouw en ik zei, kijk, dat is Boko Haram. Hier in ons land ook geweest. Daarom moeten we maar bidden voor die mensen in Nigeria en in andere landen. Maar die mensen hebben ook alles voor over. Want ze weten, dit is de waarheid. Er is geen andere waarheid. Christus Jezus is de waarheid. Hij is opgevaren in de hemel. Naar hem hebben wij te luisteren. Ik zei net dat de moderne mens, ja, die gelooft het niet. En de moderne mens wil aan de ene kant heel apart geestelijk zijn. Geestelijk zijn is in. Maar dat is niet het geestelijke, de geestelijkheid van het christendom. Dat is allerlei vreemde gevoelens en ervaringen en mystieke, zelfs occulte ervaringen. Maar dat is allemaal verdorven. Voert allemaal naar de afgrond, naar de dood, naar de hel. En tegelijkertijd ziet de moderne mens neer op het christendom. Maar toch is dat de waarheid. Heel dat woord van God, dat richt zich op zalig worden. Daarom moest de Christus geboren worden. Daarom moest hij gekruisigd worden. Moest hij opstaan, moest hij opvaren naar de hemel. Het gaat om de zaligheid. En u en ik, wij moeten ook zalig worden. Jongens en meisjes, het belangrijkste in je leven is niet dat je examens haalt en wat bereikt in deze wereld. Dat is ook wel belangrijk, maar dat is niet het belangrijkste. Je moet je best doen op school en je moet werken, et cetera. Dan wil de Heer dat je goed studeert en je talenten gebruikt. Maar het belangrijkste is dat je zalig wordt. Dat je behouden wordt, dat je straks bij de Heere in de hemel mag zijn. Dat jij daar ook hem mag zien zoals hij is. En dat je ook veranderd wordt zoals hij is. Daar gaat het om. Daarom leef jij op deze wereld. Om bekeerd te worden. Om behouden te worden. Wel nu, als je de catechismus nu ziet, de catechismus wijst ons op de hemelvaart van Christus en spreekt hier meer over het feit van de hemelvaart. En de volgende keer dan hopen we na te denken meer over het nut van de hemelvaart. Dat zien we al een beetje nu, want er staat ook in ons antwoord, hij is naar de hemel ons ten goede. Dus daar moeten we ook over spreken, maar het gaat voornamelijk nu om het feit. En de volgende preek over de nut. De zegen van de hemelvaart. Nou, er staat in ons antwoord dat de Heer Jezus Christus, hij is opgeheven. Opgeheven dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft hem opgeheven? Als jij valt en iemand heft jou op, richt jou op. Wie heeft de Heer Jezus opgeheven? Dat heeft zijn vader gedaan. Zijn vader heeft hem opgewekt uit de dood. Zijn vader heeft hem opgeheven. En dan heeft zijn vader hem de ereplaats gegeven aan zijn rechterhand. Na de diepste vernedering komt nu de grootste verheerlijking. En Christus ontvangt dit niet als een vergoeding, omdat hij het zo moeilijk had. Toen hij moest lijden aan het kruis. Nee, de Heer Jezus ontvangt dit als zijn rechtmatig loon. Hij heeft het verdiend. Het is de vrucht van zijn kruislijden. En zo mag de Heer Jezus nu vreugde ontvangen. De Heer Jezus is met eer en heerlijkheid gekroond. Nu mag hij de heerlijkheid ontvangen die hij bij zijn vader had, nog zelfs voor de wereld er was. Zo mag hij de vreugde van God tegemoet gaan. Hij werd opgeheven naar die vreugde toe. Eerst was hij in heerlijkheid en nu ontvangt hij weer de heerlijkheid. En daartussen ligt zijn vernedering hier op aarde. Voordat hij op aarde kwam, was hij in de heerlijkheid en nu is hij weer in de heerlijkheid. En God woont in een ontoegankelijk licht. Hij is de volzalige God. Alles is volmaakt en heerlijk. Dat had de Heere Jezus, de Zoon van God, voor zijn menswording. En nu heeft hij het weer. Maar toch is er een verschil. Een verschil. Want nu is alle macht in hemel en op aarde aan Christus gegeven. Dat heeft hij verdiend en verworven. Hij heeft nu de macht om zondaren zalig te maken. Hij heeft die bevoegdheid verdiend, omdat hij aan het recht van God voldaan heeft. Hij heeft de losprijs betaald. Hij heeft de straf op de zonde gedragen. En nu kan de duivel geen aanklacht meer aanvoeren tegen Gods kinderen, want Christus heeft voor hen betaald. En nu kan zijn kerk geplant worden op aarde. De Heer Jezus heeft nu de heerschappij verdiend en de bevoegdheid verdiend om zondaren zalig te maken. En zo is hij zalig maken en nu heerst hij over alle machten. Hij heeft de zonde en de dood en de hel en de duivel overwonnen. Dat was voor die tijd niet zo. Nu wel. En dat maakt het zo heerlijk. Maar nu is er eeuwig leven, uitkomst. Voor wie u of jij ook bent, in wat voor omstandigheden jij bent. Bij de Heere is uitkomst en genade en kracht en leven en zaligheid. Want hij is opgevaren in de hoogte. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft de mensen gaven gegeven. Efeze 4 vers 8. Wat zijn die gaven? Verlossing, zijn geest, eeuwig leven, behoud, uitkomst, redding, kracht, hoop, geloof, liefde, inzicht, wijsheid, de vrucht van de geest. De discipelen hebben dat als een overweldigende volheid gezien. Vast. En zo gingen ze terug naar Jeruzalem. Lovende en dankende God. Vroeger ging een Romeinse generaal, die kwam terug van rooftocht en kwam hij in Rome en nam hij al de gevangenen mee, die waren vastgebonden aan zijn wagens. U kent dat beeld wel, is wel vaker gebruikt. En zo is de Heere Jezus naar de hemel gegaan en hij heeft de duivel en de zonde en de dood aan zijn strijdwagen, zo gezegd, vastgeketend. Want Christus heeft alle macht. En daar spreekt heel de Bijbel over. De Bijbel bevestigt zichzelf steeds weer. Psalm 24, wie klimt de berg des Heren op? Psalm 47, God vaart met gejuich omhoog. Het ziet allemaal op de hemelvaart. En toen David zo jubelend was, toen hij voor de ark uitging en toen ze steeds die offers brachten, terwijl de ark opgevoerd werd naar Jeruzalem, hij was zo blij en zo verheugd. Hij zag daarin iets van de heerschappij van de God van Israël. David was een profeet. Hij sprak van de heerlijkheid van Christus. Hij zag een beeld daarin van de hemelvaart van Christus, dat de ark naar Jeruzalem gebracht werd. En dat mannen als Henoch en Elia heenvoeren naar de hemel, dat is een afspiegeling van de hemelvaart van Christus. En de apostel Paulus schrijft erover. Hij is opgevaren, verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Wat betekent dat? Hij Hij zal alle dingen vervullen. Dat heilsplan van God. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarin gerechtigheid woont. En dat dus het schepsel, de natuur dat nu sterft en vergankelijk is. Dat zal van de vergankelijkheid verlost worden. Dat zijn de dingen die vervuld moeten worden. Het raadsplan Gods. Weet u, dat boekrol met de 7 zegelen uit de Openbaring wordt uitgerold. Niemand kan het openmaken, maar Christus kan het doen. Dat is het heilsplan God en het komt. Zijn koninkrijk komt. Dat is vrucht van de hemelvaart. De Heer Jezus naar de hemel opgevaren. Als wij over de hemel nadenken dan. Ja, dan blokkeert er iets dan. Probeer erover na te denken over licht en over goud. En over een poort van een parel. Dan denk je, ja, wat is dat? Een grote parel. En dat dan een opening daarin is. En probeer te bedenken. De hemel. Wij kunnen dat niet begrijpen. De hemel. Maar het is wel zo dat wij allemaal naar de hemel willen gaan. Ik denk alle mensen hier, die willen allemaal naar de hemel gaan. Als we sterven, dan hopen we naar de hemel te gaan. Waarom? Wat denkt u daar te doen? Ja, de hemel, daar is het goed. Je wilt niet naar de hel. Als je moet kiezen, de hemel, daar is het licht, daar is het goed. Maar waarom? Wat wilt u in de hemel doen? Bent u nu al eens hemelgezind? Want er zijn mensen, veel mensen die willen straks naar het leven naar de hemel gaan. En de meerderheid van onze bevolking denkt nog dat ze naar de hemel gaan na dit leven. Terwijl ze nooit verlangen naar de dingen die daar in de hemel gebeuren. En wat gebeurt er in de hemel? Daar wordt God aanbeden. Daar wordt God verheerlijkt. Daar wordt de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging hem toegebracht. Want in de hemel, daar gaat het niet om u of mij. Daar gaat het niet om ons geluk. Het gaat om God. En dat is nou het hoogste geluk, om God te zien, hem gelijkvormig te worden, hem lief te hebben. Soms kan er een voorsmaak van zijn op de aarde, om straks daar uw plaats in te nemen, moet u hier al leren verlangen naar die zaken, dat er nu al een verlangen is, om de Heere te kennen en lief te hebben. En dan hebt u ook pijn, omdat er zoveel verdorvenheid in uw hart is. Dan wordt uw grootste vijand, weet u nog, het ergst in het leven. En dan verlangt u dorsten. Paulus deed dat ook, dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat is de heerlijkheid die onbeschrijfelijk is. Dat is de hemel. En daarom moeten we nu hem al leren lief krijgen. Nu naar hem leren verlangen. Nu hem leren lief hebben. Want nu is die weg geopend. Het is heerlijk. Het is heerlijk, de hemelvaart van Christus. Nu moet die engel die voor de boom des levens staan, met het vurige zwaard wat zich omkeerde naar alle kanten uit Genesis 3, die moet nu zijn zwaard opbergen. Want nu is de weg geopend. Nu moet het heilige der heiligen open blijven. Nu is er een nieuwe weg naar God toe, een toegang door Christus, door hem, de enige naam onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden, Christus, de ware hoge priester, en hij moest ingaan in het hemelse heiligdom. En dat is ook weer een heerlijke afbeelding van het Oude Testament. Hoe heeft de Heere zijn woord niet met uiterste zorg geschreven? Want wat in het Nieuwe Testament staat, dat is vooraf schaduwd in het Oude. En zo ziet u dat er een heerlijke één auteur achter heel de schriften zit. Van in het Oude Testament, dan moest de hoge priester elk jaar in het heilige der heiligen gaan. Moest bloed meenemen. En moest hij eerst sprenkelen voor zichzelf en daarna voor het volk. Eenmaal per jaar. En het moest steeds weer herhaald worden, elk jaar opnieuw. Dat is een beeld van de Heere Jezus die naar de hemel gegaan is. Maar hij gaat er maar één keer naar binnen. En het is af, volkomen af. En daar bidt de Heere Jezus voor zijn volk. Wat de hoge priester daar deed. Ja, maar wij kunnen de Heere Jezus niet zien. We kunnen omhoog kijken naar de hemel, naar de wolken, maar we zien hem niet. Wij zien hem niet in het heilige der heiligen in de hemel. En wij zien hem niet bidden en wij zien hem niet pleiten op zijn offer. Nee, dat klopt. Er is zogezegd een wolk voor. Een wolk waarachter hij heen ingegaan. Wij zien hem niet. Maar de mensen in Israël zagen de hoge priester ook niet. Hij was achter een dik gordijn. Ze zagen hem niet. Wat dat betreft is er geen verschil. Niemand zag die hoge priester wat hij daar deed. Dat is ook weer een beeld van Christus. Maar wij weten dat hij daar leeft als de barmhartige hoge priester. Te bidden voor hen die door hem tot God komen. En vanuit de hemel schenkt de Heere Jezus zijn levendmakende geest op zijn kerk. En hier zien we dan dat hij daar is ons ten goede, wat daar staat in het antwoord. Hij is daar ons ten goede. Want daar schenkt hij zijn Heilige Geest. En weet u, de Heilige Geest, dat schenkt hij al. En dan, de Heilige Geest geeft een verlangen naar de Heere van de hemel. Wekt het hart op om hem te zoeken, hem lief te hebben. Er komt een droefheid naar God. Een berouw over het verkeerde, een verlangen, een dorsten naar hem. Mijn ziel dorst naar God. Dat is, de Heilige Geest bewerkt deze dingen en dat is het onderpand. Dat is een garantiebewijs dat de volle zaligheid straks komt. De Heere geeft zijn Heilige Geest van de hemel. Dat is een voorsmaak en straks zullen zijn volk alles ontvangen. Vol heerlijkheid in de hemel. En het feit dat de Heere Jezus daar is in de hemel. Vlees van ons vlees is daar. Dat betekent dat ook. Heel zijn volk zal ook daar komen. Twee garantiebewijzen. Zijn geest op aarde in de harten van zijn kinderen. En hij zelf in de hemel als de eerste. En dat geeft uitzicht op die eeuwige rust. Rust. En dat is ook weer een beeld uit het Oude Testament. Het volk Israël, waardoor de Jordaan komt uit die 40-jarige woestijn. En dan komen ze in het land Israël. Na een paar jaar mogen ze allemaal zitten. En ieder onder zijn vijgenboom en onder zijn wijnstok. Rust. En zo is er rust die overblijft voor het volk van God in de hemel. En daarom is de Heere Jezus daar ten goede. Hij is daar nu ten goede. Elk kind van God wordt opgenomen daar waar hij is terstond. Gelijk op hetzelfde ogenblik als de ogen dichtvallen. Gaan de ogen open in de hemel bij de Heer. Ook dat begrijpen wij niet. Dat is ook weer een beeld uit het Oude Testament. Van het volk Israël, waardoor de Jordaan trok het beloofde land binnen. En er ging eerst de ark met de priesters staan midden in de Jordaan. En de wateren hielden op. En dan ging al het volk voor die ark langs. En kwamen ze zo aan de overzijde van de Jordaan. En zo is de Heere Jezus. Hij laat al zijn volk voor hem langs trekken. In de hemel, zeker. Ze zullen daar komen, omdat Hij het land van de rust geopend heeft. Hij is ons daar ten goede. Wat een uitzicht. Over dood heen. Hij is ons daar ten goede. En dat blijkt ook weer uit het feit wat de Heer Jezus gedaan heeft vlak voordat Hij naar de hemel ging. Jongens en meisjes, wat is het laatste wat de Heer Jezus gedaan heeft voordat Hij naar de hemel ging? Hij zegende zijn volk. Lucas 24 spreekt daar ook over. Hij zegende zijn volk. Hij breidde zijn armen uit. En Hij zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, werd Hij omhoog getild. Het laatste wat de kerk zag lichamelijk waren zijn uitgebreide armen en handen, zijn doorboorde handen. Zo ging de Heere Jezus omhoog. Hij liet zijn zegen achter. En de zegen bleek gelijk al. Ze gingen met vreugde en blijdschap terug naar Jeruzalem. En 10 dagen daarna, gevuld met de Heilige Geest. En daarna zijn ze uitgegaan in alle windstreken. En de Heere werkte met hen mee. En ze kregen overal kracht om te preken en te spreken en te getuigen. En de Heilige Geest overtuigde mensen. En de kerk werd geplant. Zijn zegen rustte op de kerk. En ze wisten, Hij is bij ons. Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij was bij hen. Daarom konden Paulus en Barnabas zingen in de gevangenis te Filippi. Omdat de Heere Jezus bij hen was, soms was de Heere Jezus letterlijk, stond de Heere 's nachts bij Paulus, sprak tot hem. Hij is bij zijn volk, door zijn woord, door zijn geest. Hij zal hen nooit verlaten, al de worsteling en de strijd. Waarin een kind van God zich soms gescheiden kan voelen. Maar Hij voelt zich nooit gescheiden. Van hen die op Hem hopen. En daarom is de hemelvaart zo'n rijk feest. Hij laat nooit zijn volk varen. Hij zal zijn kerk nooit verlaten. Maar dan vraagt de catechismus ook verder, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft? Is Hij dan niet bij ons? En dan is de vraag, hoe kan dat dan als de Heer Jezus naar de hemel is, dat Hij toch zegt, ik ben bij u? Had de Heer Jezus gezegd in Matthäus 28, vers 20, ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En dan zegt iemand, dat kan niet, want Hij is toch boven. Ja, kijk, een kind kan het al begrijpen. En dan geeft de catechismus het antwoord. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde, maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt Hij nimmer meer van ons. Dus naar zijn menselijke natuur is Hij in de hemel. Maar met zijn kracht, met zijn genade, met zijn geest en met zijn majesteit is Hij bij zijn volk. Want de Heere Jezus is waarlijk God, hij is waarlijk mens. En naar zijn menselijke natuur is hij in de hemel. De menselijke natuur is niet overal tegenwoordig. Dat is niet echt mensheid. Wij zijn mensen, wij zijn niet overal aanwezig. Wij zijn gebonden aan een bepaalde plaats. En zo is de Heere Jezus naar zijn menselijke natuur gebonden aan een bepaalde plaats. En dat is heel goed. Want zo is hij echt mens. En daar zullen ook al Gods kinderen ook zijn waar hij is. Ook daar, echt mensen, daar zijn. Maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest, is hij bij zijn volk. Naar zijn Godheid. Hoe is de Heere Jezus bij zijn volk? Naar zijn Godheid. Wat kan God? Ja, God kan alles. Maar wat is het bijzondere? God schept het leven. En God schept een nieuw leven, een nieuw hart. Niemand kan het menselijk hart omzetten. Geen mens, niemand had Saulus van Tarsen kunnen bekeren. Maar Christus doet het. Door zijn goddelijke macht. En de Dordtse leerregels hebben het goed begrepen. Die zijn dezelfde kracht die nodig is om hemel en aarde te scheppen. Die kracht is nodig om één mens te bekeren. Dat is zijn Godheid. Dat God mensen wederbaart. Dan zien wij de goddelijke kracht van Christus aan het werk. En dan zijn majesteit. Zijn majesteit. Als een kind van God onder de indruk is van wie de Heere is en wat de Heere doet, dan is er oog voor zijn majesteit. Dan is het uw verlangen om met eerbied, met diepe eerbied. En dan wilt u uzelf zo klein mogelijk maken. Letterlijk kan het zijn dat u op de grond gaat liggen, omdat u zo klein wilt zijn voor zijn heerlijke majesteit. Hij zo hoog, zo groot, zo goed, zo heerlijk, zo machtig. En ik zo klein, ik zo zondig, ik zo onbetekenend. Zijn majesteit. Daar leren mensen voor beven. De profeten zeiden, daar gaan koningen voor verstommen. Voor de majesteit van Christus die gezien wordt en ervaren wordt. En hij is ook bij zijn volk naar zijn genade. De genade dat de Heere al het kwaad en het vuil vergeeft. En waar een mens mee loopt te tobben als een juk en niet meer vandaan kan komen, niet meer van zich af kan schudden, dat schuldgevoel, de Heere wast het weg en bevrijdt, dat is genade. En dat de Heere genade voor genade geeft, kracht geeft om een pelgrimsgang te maken door deze wereld, de geestelijke strijd daarmee door te gaan, hij geeft kracht. Kijk, zijn genade, vergeving, vernieuwing. En dan de Heilige Geest. Naar zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Het is de geest van Christus die een mensenhart verandert. Dat hij liefdevol en zorgzaam en wordt. De geest die zicht geeft op Christus, een verlangen naar Christus. De geest leidt in een nieuw leven. Nou, zo werkt, zo is de Heere Jezus bij zijn volk, naar zijn Godheid, majesteit, genade en Heilige Geest. En hij wijkt nimmer meer van ons. Nimmer meer. Dat is de getuigenis van zijn kerk. Hij is aanwezig tijdens de prediking. Hij klopt aan uw hart. Soms kan er ziekte zijn, rouw, moeite. Er kunnen ook geestelijke verlatingen zijn. Maar dan is het toch Gods geest die blijft getuigen. Ik ben met u al de dagen. En dan kan ook de afstand tussen de hemel en de aarde zo klein zijn. Op een operatietafel. Of tijdens het gebed thuis. Dat de hemel laag hangt. Of in de kerk onder de prediking. Of bij het Bijbellezen. Dat een woord bij u achterhaakt. En dat je daarover nadenkt. En dan wordt het beleefd. Gij zijt bij mij. Dan heeft de Heere zijn volk niet verlaten. Hij leidt zijn kinderen. Hij is bij hen. Hij heeft hen gekocht en betaald. En wanneer we nou de Heere niet kennen, wanneer we nog voor onszelf leven, dan is de Heere nu hier. En hij klopt op uw hart, zei ik net. Hij roept u. De Meester is daar en hij roept u. En hij is opgevaren in de hemel en hij ziet u. Hij weet waar je mee bezig bent. Hij weet de dingen waar je van houdt. Hij weet hoe jij je tijd en je geld gebruikt. Hij ziet alles van je. En probeer jij je voor hem te verbergen, terwijl hij alles ziet? En aan hem ben je straks verantwoording schuldig? Val dan toch neer. En beleid, Heer, u bent opgevaren in de hemel met alle macht. En ik leef net alsof u er niet bent. Ga dan maar je zonden beleiden. En zeg erachteraan, Heer, er zijn nog veel meer zonden die ik niet eens weet. Maakt u ze mij bekend, Heer, voor zover u het wilt. Verbind mij aan u, was mij. Schep in mij een nieuw hart, een rein hart, o God, dat ik ook gezind mag zijn naar de hemel, hemelsgezind, gericht mag zijn op u. Het is het heerlijkste hier op aarde om de nabijheid van God te ervaren. Het is het rijkste op aarde. Hebt u het wel eens gehad wanneer u in moeite was en dat opeens de Heere was er? U wist het en u werd vertroost. Wat een liefde, hoe schoon, hoe rijk, hoe heerlijk. En dat die Heere straks, allen die op hem hopen, allen die op hem wachten, allen die in hem geloven, die zonder hem niet kunnen, die hem aankleven, die tot hem roepen. Heere, gaat ze straks allen meenemen naar de hemel. Hij neemt ze allemaal mee in de hemel. Zoals u misschien kent, iemand die op een eigenaar is van een fabriek of een directeur of een hooggeplaatste persoon. En die leidt je rond door al de faciliteiten waar iemand anders normaal nooit komt. Hij neemt je mee. Of iemand bij een ministerie en je zoekt een baan en hij doet een goed woordje voor je. Je krijgt een baan, hij neemt je mee en je krijgt een baan. Zo neemt de Heere zijn volk mee. Hij neemt ze mee. En hij nodigt ons allemaal. Hij roept ons allemaal. Zoals jouw moeder jou roept, Jan! Je moeder roept je. Zo roept de Heere ons allemaal. En hij nodigt u met al uw gebrekken, met al uw tekort, met al uw zonden. U mag voor hem neervallen. Zeggen, Heere, hier ben ik, een arme, schuldige zondaar. U hebt een nieuwe weg geopend. Leid mij op die weg. Roept u de naam des Heeren aan? Wandelt u op die smalle weg die tot de hemel leidt? Is de Heere Jezus u dierbaar geworden, lieflijk geworden? Wilt u hem ontmoeten? U ontmoet hem in zijn woord. Daar vindt u hem. En daarin spreekt hij tot u. En dan toont hij u uw schuld. Laat hij uw nood zien. Hij wijst op het volkomen offer van zijn betaling voor de zonde. En hij wekt u op tot bekering, tot een nieuw leven, dat al het ander niet zo belangrijk meer is. Maar één ding, dat u in mijn hart bent en dat heel mijn leven voor u mag zijn. En dan doet hij u knielen voor hem. En dat is een voorsmaak van de hemel. Amen. Zingen wij Psalm 89, vers 7. 89, vers 7. Zullen wij bidden en danken. Heerlijke vorst, Sions koning, dierbare Heere, u die over alles regeert, wij stamelen uw lof, wij proberen u te aanbidden, o wij vragen u, dat u uw koninkrijk wilt uitbreiden, omdat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde, wilt u zelfs de wildste volken tot u bekeren. Wilt u vervolgers voor u laten knielen hier in dit leven, en dat zij getuigen worden van die zeer blijde boodschap. Wilt u met u majesteit en genade en geest wilt u uw kinderen in lijden bijzonder versterken, ja bovenmenselijk versterken en hen tot rijke getuigen stellen, wilt u met uw kracht uw kerk verlossen van dwaalleer. Wil met uw majesteit in onze levens werken, dat we een indruk krijgen van uw hemelse majesteit. En dat we u met diepe eerbied begerend aanbidden. En dat we u zoeken te volgen al de dagen van ons leven. Heere, wilt u het bewerken met de kracht van uw Godheid, ook in ons midden, wil overzetten vanuit de dood in het leven, vanuit de duisternis tot uw licht. Heb dank, Heere, voor wat u ons gaf in deze dienst. Wilt u met ons gaan, het woord nog zegenen? Bewaar ons, Heere, ook. Komende week wil bij uw dienaar zijn, bescherm en bewaar hem. Breng hem veilig ook weer terug, hier in het midden van de gemeente waar u hem aan verbonden hebt, in uw liefde en genade. En Heere, bescherm en bewaar de gemeente. Gedenk ook hen in de Oekraïne in grote nood. En laat uw koninkrijk overal mogen komen. Heb dank voor wat u gaf. Zie ons aan in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 99, het 8e vers. Gaat dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.